Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido. Blijf
scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de EU is eruit. Er mogen gesprekken worden gestart over het EU-lidmaatschap voor Bosnië-Herzegovina. Maar waarom zouden we dat eigenlijk willen? Dat bespreek ik met Partij van de Arbeid Europarlementariër Thijs Reuten. Maar nu eerst, Israël staat nog steeds meer alleen. Staat steeds meer alleen voor nu Amerika niet met een veto is gekomen tegen een resolutie van de VN-veiligheidsraad die een staakt het vuren gelast.
The result of the voting is as follows. 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted as resolution 27-28-2024.
Ik praat erover met Jan-Jaap de Ruiter, Arabist verbonden aan Tilburg University. Welkom.
Ja, dankjewel. Goedemiddag.
In de studio te zien. Israël blijft volhouden dat het Hamas wil vernietigen. Mm-hmm. En de gijzelaars vrij wil krijgen. Ja. Dat laatste is voor de Israëliërs misschien wel het belangrijkste. Zeker. Maar voor dat eerste is ook wat te zeggen. Maak je je missie daarmee eigenlijk op de voorhand al onmogelijk? Als je zegt, nee, ik moet eerst de vijand verslaan om het mogelijk te maken.
Ja. Het antwoord is natuurlijk een beetje voor de hand liggend. Dat een vijand valt misschien wel te verslaan, maar een gedachtegoed natuurlijk niet. En ik vrees dat in deze verwoestende oorlog er heel veel jonge Hamas-mensen zich weer ontwikkelen. Of nieuw, hè? De jongere generatie die dit natuurlijk meemaakt. En een vergelijkbaar gedachtegoed zullen ontwikkelen. Militair zullen ze best een eind kunnen komen. Maar ja, je ziet nu ook dat ze dachten dat ze het noorden van de Gazastrook gezuiverd hadden, zou ik maar zeggen. En daar bleken toch weer allerlei elementen
uit. Ja, ze zijn teruggegaan naar die tunnels te komen. Dat ziekenhuis, Al-Shifra.
Ja, dus het is eigenlijk wat dat betreft een gebed zonder eind. Je krijgt ze natuurlijk nooit helemaal verslagen.
Nee, want maar dat Al-Shifra, dat was klaarblijkelijk. Ja. Dat was behoorlijk volgelopen over hier ook met Hamas-leden. In tunnels. En in.
Ja.
Dus het beeld is een beetje. De Israëliërs zeggen altijd ja, maar als je uiteindelijk de kop van de
slang afslaat,
dan vernietig je het geheel. En
maar ik vrees dat als je deze kop verbrijzelt, dat er 7 andere koppen weer uitkomen. Hè? Nou ja, goed, de metafoor is helder, zeker.
Ja. Als je nou kijkt wat Israël doet in de Gazastrook, wat is dat nou precies op dit moment?
Nou weet je, in mijn beleving, natuurlijk na 7 oktober was de woede een enorm. En natuurlijk de verontwaardiging niet te peilen, zo verschrikkelijk. En toen waren natuurlijk allemaal stemmen in het Israëlische kabinet van verpulveren, verbrijzelen en geen eten meer, geen drinken meer, geen enzovoort enzovoort. En tot op zekere hoogte hebben ze dat ook waargemaakt. Maar Israël had natuurlijk krijgt nu ook een klein beetje de rekening gepresenteerd voor dit massale geweld. Hadden ze misschien vanaf het begin af aan echt alleen maar gefocust op wat meer kleinschalige operaties tegen Hamas zelf, zonder al die burgerslachtoffers te maken, ja, dan was misschien de hele wereldopinie niet zo heel snel omgeslagen als het nu doet.
Nee,
probleem is natuurlijk wel dat die Hamas-strijders zich onder de bevolking bevinden en tussen de mensen en in die ziekenhuizen.
Je weet niet wie wat is. Dat is
natuurlijk het lastige.
Dat is waar, maar een van de eerste die naar Israël terug kwam om moreel te steunen was Joe Biden.
Ja.
En die zei toen, maak niet dezelfde fout die wij hebben gemaakt. En hij noemde Afghanistan en Irak.
Goed. Ja.
Waar we ook op basis van een emotie en woede en wraakgevoelens in zijn gegaan.
Allemaal begrijpelijk, maar strategisch niet slim geweest.
Nee. Als je even kijkt naar die resolutie die heeft voorgelegen. Iedereen zegt Israël moet stoppen. Hè, dat staakt het vuur moet komen. Maar dat geldt ook voor Hamas.
Uiteraard.
En daar horen we weinig over.
Zeker.
Maar ook Hamas blijft toch maar raketten afschieten.
Ja, en als je bijvoorbeeld op de website kijkt van de Arabische versie van Al Jazeera, dan zie je daar toch ook regelmatig zeg maar items over dat Hamas-strijders weer zijn geslaagd om bijvoorbeeld een Israëlische tank te vernietigen of soldaten te doden. Dat soort items zie je trouwens meer, vind ik, op Al Jazeera, Arabisch in dit geval, dan elders. Dus ja, ook Hamas roert zich natuurlijk nog steeds. Hè. De beweging is gedecimeerd. We weten eigenlijk niet hoe groot de aantallen zijn, maar er zullen ongetwijfeld veel zijn gedood. Maar ja, waar we het net ook al over hadden, ze zijn er allemaal nog. En ook het hele tunnelstelsel is nog niet helemaal voorkomen, vernietigd.
Nee, maar hoe verklaar je dat we zeggen in de nieuwsberichtgeving... Ja. Ik kan mezelf ook verwijten, zal ik maar zeggen. Zo betrekkelijk weinig horen van wat Hamas doet. En zoveel de nadruk ligt op wat Israël doet. Is dat omdat dat simpelweg omvangrijker is? Of zijn er andere redenen? Waarom gebeurt dat zo?
Ik denk eigenlijk dat Hamas... Kijk, als je een beetje kijkt naar hoe Hamas deze strijd heeft voorbereid... Die uitbraak, zullen we zeggen, op 7 oktober. Ze wisten natuurlijk dat Israël keihard zou toeslaan. Hamas heeft een enorm tunnelnetwerk neergelegd, onder Gaza, maar heeft verzuimd om allemaal schuilkelders te bouwen. Dus die bevolking hebben ze niet zelf ook beschermd. En wat je dan krijgt, en dat heeft volgens mij ook wel te maken met het martelaarschap. Het Arabische woord voor sterven in dit geval is altijd het werkwoord istashhada. Dat betekent dat je een martelaar bent geworden. Terwijl je ook een werkwoord hebt sterven, matu heet het dan. Dus wij zijn gestorven. Dus al die mensen die nu sterven, ook de kinderen, de vrouwen, ze worden allemaal gekenmerkt als martelaar. Die komen dus allemaal in de hemel. Dus gelukkig maar, bij wijze van spreken. Dat wil niet zeggen dat al die Gazaanse gezinnen niet vreselijk veel verdriet hebben. Maar hier zit dus een beetje een andere kijk op de dood, zullen we maar zeggen. Tegelijkertijd kan Hamas dan aan de buitenwereld zeggen... kijk eens, 15.000, 20.000, 25.000... en wij van het Westen zijn natuurlijk veel meer van het leven, zou je kunnen zeggen. Ik probeer dit ik maak het even een beetje zwart-wit, want er zijn veel nuances. En daar kapitaliseren ze natuurlijk op. En je hoort ook altijd, dat zijn altijd de Hamas... gezondheidsautoriteiten die komen met...
Nou ja, het ministerie van Gezondheid, ja, dat wordt gecontroleerd door Hamas.
Dat zijn meestal de frases. Dus zij kunnen daarop kapitaliseren van... kijk eens hoeveel doden er nu al wel weer zijn gevallen.
Ja.
Terwijl ze daar gedeeltelijk ook zelf voor verantwoordelijk zijn... omdat ze verzuimd hebben, schuilkelders. Ze hebben de eigen mensen helemaal niet beschermd.
Ja, maar het is niettemin, en dat begrijpen we allemaal... dat zie je ook gebeuren, dat werd ook verwoord in die resolutie in de Veiligheidsraad... Ja. Dat er op een bepaald moment compassie komt van de hele wereld. Tuurlijk, eigenlijk met al die verschrikkelijke... Ja. Je ziet baby's en vrouwen en allemaal nare dingen.
De mediaoorlog is ruim en breed, zou je kunnen zeggen. Ja. Gewonnen door Hamas, natuurlijk. En het is ook hartverscheurend wat je ziet en de hongersnood. En dat mensen daar brandnetels gaan plukken om thee te maken en wat iets meer zijn. Overigens, er is ook sprake, begrijp ik, van een zwarte markt... waar handelaren ook in Gaza natuurlijk ook grandioos misbruik van maken. Maar dat is in elke oorlog.
Ik las een heel verhaal over, ik meen, Egyptische zakenmensen... die een vluchtlijn hebben geopend. En die zijn in een paar weken tijd multimiljonair geworden.
Ja, een enkeltje is echt niet minder dan 20 euro. Ik had het ook begrepen. Want je 5.000 euro of zo per persoon om Gaza uit te komen. Ja, een oorlog brengt het slechtste in mensen omhoog. Okay. Meer van dat soort clichés.
Er wordt terecht naar mijn idee heel veel gesproken over... de enorme explosie aan antisemitisme.
Ja.
Ik wil zonder je in een richting te sturen graag horen hoe jij dat ziet.
Ik probeer eigenlijk altijd buiten de antisemitisme discussie te blijven. Dat is heel erg lastig, want ook ikzelf in mijn schrijfsels online... we hebben in Tilburg een best wel felle discussie over het conflict. En ja hoor, dan komt er toch uiteindelijk weer het antisemitisme woord richting mij. Dan zou ik weer iets verkeerds hebben gezegd enzovoorts. Ik zelf zie het meer zo. Ik probeer het altijd zo te zien. Israël is wat mij betreft een staat in het Midden-Oosten. En die verdedigt zich. En die heeft een bepaalde politiek. En daar hebben we kritiek op. En dat is het dan.
Ja.
Dus wat mij betreft zou dat hele antisemitische verhaal geen rol moeten spelen. Maar ik besef ook wel dat het heel naïef is om dat te negeren. Want het is natuurlijk wel zo.
Ja, maar wat er dus gebeurt is dat mensen die bezwaren hebben tegen het Israëlische optreden... of de politiek, of de bezettingspolitiek, noem het allemaal maar op.
Ja.
Dat is in alle mogelijke gradaties. Daarvan kun je zeggen, nou, dat is je goed recht om daar iets van te vinden.
Zeker. Ja, absoluut.
Maar wat er dan gebeurt is dat tot in de verste uithoeken van de wereld... Joden die daar wonen en er part nog deel aan hebben, daar de schuld van krijgen.
Ja, het is bizar. Maar ja, weet je, dit past natuurlijk in de lijn van het aloude antisemitisme. Waar dat is natuurlijk altijd een onberedeneerd beeld geweest van hoe Joden zouden zijn enzovoort. En dat zit op de een of andere manier helaas, de DNA is misschien een te groot woord, maar toch wel in veel tradities van landen komt dit weer naar boven van zie je wel, daar heb je de Joden weer. Het zou je het kunnen vergelijken met toen Zuid-Afrika, weet je, dat apartheidsbewind was, dat wij dan als Nederlanders daarop werden aangesproken van ja, jullie Nederlanders zijn eigenlijk de voorlopers van die boeren daar.
Nou, de Britten ook hoor.
Ja, daarom. Ja. Dus ik herinner me dat eigenlijk niet als zodanig, maar bij de Joden helaas wel. Ja.
Ja. Maar goed, het is een explosie.
Ja, het is bizar. Het is bizar. Wat heeft nou bijvoorbeeld zo'n zangeres als Eleni Koer, die doet gewoon haar ding. En die kan je toch onmogelijk aanspreken op. Ik vind het ook wel erg laf. Ik bedoel, als je tegen de Israëlische politiek bent, nou, ga demonstreren bij de Israëlische ambassade. Schrijf stukken online of weet ik veel. Maar ga toch niet zo'n zangeres daarmee lastigvallen.
Nee, of de mensen die aanwezig waren bij de opening van het Holocaust Museum.
Ja. Ja.
Daar was ik toevallig zelf bij. Dus ik heb dat er allemaal zien gebeuren. Dat was echt wel schrijnend, hoor.
Ja, de kritiek op burgemeester Halsema was dat ze, zeg maar, ze moest wel de demonstratie toestaan, demonstratierecht, maar dat had wel op wat op grotere.
Ja, wel, dat is zo. Maar je kunt zeggen, los van of zij dat nou handig of niet handig heeft gedaan, daar kun je over van mening.
Ja.
Maar de oorsprong van het probleem is niet haar schuld.
Nee, die
demonstranten die zijn er en zij moet dan met de wet in de hand dat wel of niet accommoderen.
Zeker.
Nog even over het aantal doden. Jij zegt je kunt niet goed zien of dat nou Hamas-eenheden zijn of burgers.
De Hamas-autoriteiten maken dat onderscheid meestal niet.
Nee.
Dan zeggen ze meestal, en de meeste zijn vrouwen en kinderen enzovoort.
Ja, maar heel veel Israëliërs doen hetzelfde. Die zeggen ook, er is geen verschil. Het is allemaal Hamas.
Ja. Maar ja, dan krijg je dus zeg maar in de ogen van sommige Israëliërs. Hè, er zijn alle Gazanen zijn potentiële vijanden. Allemaal potentiële aanhangers van Hamas en moeten dus eigenlijk allemaal verwijderd worden, de woestijn ingedreven worden in Sinai. Gelukkig is het niet zo dat alle Israëli's zo denken.
Nee.
Maar dat is natuurlijk heel destructief, hè, dat je dan, want dat is ook een beetje die Hamas. Sommige vormen van islamitisch fundamentalisme die omschrijven alle inwoners van Israël, Joodse inwoners van Israël, als een potentiële vijand die je dus mag aanvallen. Ja, en dan kom je dus dat ook vrouwen en kinderen daaronder vallen.
Ja.
Dat is natuurlijk een hele extreme vorm van islam.
Ja.
En sommige van, en dit gedachtegoed zit wel in het Hamas-denken.
Ja. Dit is Bernard de Wereld. Mijn gast is Jan-Jaap de Ruiter, Arabist verbonden aan de Tilburg University.
All members of the council, all members should have voted against this shameful resolution. To this council, Israeli blood is cheap.
Ja, dat was de Israëlische ambassadeur na die resolutie die werd aangenomen met 14 voor en 1 onthouding
ja.
Amerika. Ja. En die resolutie zei twee dingen. Hè. Er moet een staakt het vuren komen. En die moet beginnen met het uitwisselen van gijzelaars tegen gevangenen.
Ja.
De Amerikanen hebben, dat was toch wel een gebeurtenis voor het eerst.
Zeker.
In een hele reeks van stemming onthouden. En daar was die ambassadeur blijkbaar woest om.
Ja, not amused zoals het
heet. Nee. terwijl als je goed kijkt, er staat niet alles in wat de Israëliërs graag zouden willen. En Amerika zei ook, wij zouden nog graag een zinnetje willen hebben over de schandalige daden van Hamas. Maar goed, we kunnen hier wel mee leven.
Ja.
Waarom was hij zo boos? Of waarom? En want het sloeg over op Netanyahu en een deel van de regering. Wat maakte ze nou zo boos? Dat Amerika verraad pleegde in hun ogen.
Ik denk, als je kijkt naar de achtergrond van de mindset, als ik het goed begrepen heb, dat weet ik ook van mijn Joodse vrienden. De mindset nu in Israël. Het heeft zo'n enorme impact 7 oktober gehad. En ik las vandaag ook nog online dat er dus weer luchtalarm was in het noorden van het land, waar toch ook weer ongeveer 100.000 mensen geëvacueerd zijn.
Ja, vanwege Hezbollah.
Zeker. Ja. Dus het land is eigenlijk in een constante staat van alertheid en adrenaline. Dus zo'n Israëlische ambassadeur reageert volgens mij vanuit dat beeld dat hij heeft.
Ja. En natuurlijk ook woede dat Amerika in zijn gevoel voor zijn ogen hem liet vallen.
Ja, maar ja, anderzijds, de resolutie roept ook Hamas op om die gijzelaars vrij te laten.
Ja.
Dus daar had hij ook wel van kunnen zeggen, laten ze daar maar eens mee beginnen. Hè, weet je wel?
Ja.
Dus, maar hij heeft, ja, ik denk dat hij dat heel sterk vanuit de emotie...
Nou, toen kreeg je woedende reactie van Netanyahu. Ja, die zei, er zou een delegatie naar Amerika gaan om advies te krijgen hoe we nou die RAFA-operatie kunnen... Dat gaat niet door. Daar is hij inmiddels op teruggekomen.
Ja, ik heb het gelezen. Hij gaat de delegatie...
Eigenlijk, maar naar aanleiding daarvan kreeg je heel veel... columns in bijna alle Israëlische media van links naar rechts. Echt vanuit die uiterste linkse en rechtse bladen. Ja, ja. En die maakten allemaal gehakt van hem. Ze noemden hem fantast, een leugenaar, griezelig. Oh, ja. Een agent van de vernietiging.
Netanyahu bedoel je?
Ja, Netanyahu. Oh,
ja. In eigen land. Ja.
In eigen land, ja.
Ja, het is niet meer de meest populaire premier die hij ooit was natuurlijk. Nee. Hij was natuurlijk al net voor de gebeurtenissen van 7 oktober... met dat gedoe met het Hoge Rechtshof enzovoorts... En dat hij zich wil vrijwaren, begrijp ik, van de justitiële vervolging.
Ja.
Allemaal dat soort motieven om aan de macht te blijven. En nu zit hij dat, en nu is hij natuurlijk de oorlogspremier. Hem nu vervangen is, lijkt mij.
Ja, laten we daar even over.
Tactisch heel lastig.
Ja, even daarop inhaken. Chuck Schumer, de fractieleider van de Democraten in de Senaat. Dat is toch de meest belangrijke.
Grote man, grote meneer.
Democraat in het parlement.
Ja.
Die hield een toespraak 44 minuten lang. Dat is niet gebruikelijk in de Senaat. Waarin die betoogde dat Netanyahu een obstakel was naar vrede. Dat hij weg moest en dat er nieuwe verkiezingen moesten komen.
Ja. Het is wel zo, weet je, telkens als er een of andere regeringsleider naar Netanyahu komt. En dan luistert hij natuurlijk beleefd naar van jullie moeten een beetje indammen. En wacht nou nog even met Rafah. En zorg voor die mensen, zorg voor eten en drinken. Dan wekt het het indruk van dat ga ik allemaal doen. En een half uur later stuurt een tweetje de wereld in dat hij toch allemaal niet gaan doen. Dus hij blijft helemaal op dat eerste doel van de vernietiging van Hamas. De vraag is dan, zou bijvoorbeeld iemand als Benny Gantz, als die dan premier zou zijn, zou die daar pragmatischer mee
omgaan? Stafchef, die is ook lid van dat
oorlogskabinet.
Ja.
En dat zou zomaar kunnen.
Ja.
Maar
nou, die komt op veel mensen over in afloop de Amerikanen als wat redelijker en wat rustiger.
En dat, die zou dan misschien wel tot dergelijke concessies
gaan. Oké, maar praktisch. Ja. Israël is net als Nederland een parlementaire democratie met een coalitiesysteem.
Ja, zeker.
Dus ook als Netanyahu tot aftreden wordt gedwongen, bijvoorbeeld door een motie van wantrouwen, ik noem maar wat, dan krijg je verkiezingen.
Zeker.
Dan krijg je een formatie.
Mm-hmm.
Nou, dat duurt daar ook meestal niet zo lang als in Nederland. Maar
niet zo lang.
Het duurt meestal toch 1 tot 2 maanden.
Ja.
En al die tijd blijft Netanyahu dan gewoon demissionair premier, toch? Ja. Dus wat heb je eraan?
Nou,
anders gezegd, kan het? Is er een methode om, wat toch heel veel mensen en leiders willen, om op de een of andere manier van Netanyahu en die meest ultra-rechtse ministers af te komen?
Je stelt mij een vraag die ik helaas nauwelijks kan beantwoorden natuurlijk. In een democratie is natuurlijk alles mogelijk. Mensen zouden hem tot aftreden kunnen dwingen. Maar tot nu toe blijkt Netanyahu op geen enkele manier gevoelig voor wat voor argumenten ook, om een beetje losser te worden of te luisteren en ook daadwerkelijk te reageren. Dus en inderdaad, in deze tijd verkiezingen in zo'n chaotisch land, dat is niet, dat lijkt me ook een verzwakking van.
Nee, maar ik bedoel maar.
Ja.
Schumer had vond ik, een prachtig opgebouwd betoog.
Ja.
Een beetje een politicologische droom, zal ik maar zeggen. Een soort essay had hij ervan gemaakt. Ja. Hij kreeg onmiddellijk steun van Biden. Die zei, daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens met wat hij hier zegt.
Iedereen beschouwt dan min of meer Netanyahu als een sta in de weg. Maar hij zit er wel.
Ja, ook in Israël zelf zijn die gevoelens. Het blijft maar zitten.
Ja.
Ik vraag het omdat... Ja. We denken allemaal, waar zit de oplossing? Dat zit hem niet in in vernietigende woorden over de staat Israël die je hier en daar hoort. Dat zit hem ook niet in teksten als het verdrijven van alle Palestijnen uit de hele regio. Dat zijn allemaal absurde
zeker,
teksten.
Maar dat zijn allemaal teksten enzovoort. Maar als je nu kijkt, ze hebben het alsmaar over de aanval op Rafah. En dat gebeurt tot op heden nog steeds niet.
Nee.
En toen... Als je dus even gewoon naar wat er op het grassroot level gebeurt, is er nu een soort van, stilstand is een groot woord, maar het gebeurt niet. Dus ik denk toch dat er achter de schermen Ik zou me niet verbazen als er toch allerlei overwegingen zijn. Zullen we dit allemaal wel gaan doen? Ja. Want dan zijn de rapen helemaal gaar. En dat ze misschien toch stilletjes aan het nadenken zijn. En hoe zou het dan anders moeten?
Ja, nou dat was waar die delegatie voor naar
Amerika nou ja, maar kwam. Ze komen alsnog. Hè,
komen alsnog. Ja. En het idee was, ja, ik denk je kan het ook met een Zoom of een Teams gesprek doen.
Nee, maar
doen,
dan kun je een beetje fysiek bij elkaar zijn. Nee,
maar elkaar het zien. Idee ja. is dat Amerikaanse deskundigen uitleggen hoe je een aanval kunt uitoefenen op Rafa. Ja. En dan de doelen raakt die je graag wil raken, zonder dat je meteen de hele bevolking meesleept in het verderf, zal ik maar zeggen.
Ja, ja, zeker. Het lijkt me een uitdaging. En ik hoop dat de Amerikanen daar hun kunnen overtuigen. Want dat zou dan bij wijze van spreken vanuit de Israëlische kant het mooiste zijn. Toch Hamas kunnen uitschakelen en de bevolking sparen.
Ja.
En die grenzen openzetten voor eten en drinken.
Ja, dat is natuurlijk een. Dan onderhandelingen. Voortdurend zijn er onderhandelingen. En je hebt af en toe de indruk dat ze behoorlijk dicht bij elkaar liggen. Ja. Qatar speelt een belangrijke rol. De CIA speelt een belangrijke rol. Ja. De Israëlische Mossad zit bij die onderhandelingen.
Je bedoelt in Qatar, tussen Hamas en Israël.
Ja, Hamas en Israël. Ja, dat zijn geen eenheden die je zo snel bij elkaar verwacht. Maar het gebeurt wel. Ja. En nu is een deel van die Israëlische delegatie weer weggelopen.
Ja, terug,
Maar even, als je kijkt naar de twee kanten. He, de Hamas zegt, Israël moet helemaal weg uit Gaza. En dan kunnen we praten over die gijzelaars. En Israël zegt, nee, het moet eigenlijk andersom. Ja. We willen die gijzelaars zien en dan houden we voor een tijdje lang de wapens stil. Ja. En dan maar kijken waar het schip strandt. Ja. Maar dat is ons uitgekomen. Dan, als je dat hoort, dan denk je toch dat een paar verstandige mensen en die bemiddelaars, die zijn niet op hun achterhoofd gevallen. Vooral de Egyptenaren zijn er briljant in.
Ja.
Dat moet toch bij elkaar te brengen.
Ja, ik hoor het je zeggen, maar volgens mij heeft Hamas maar één troef achter de hand. En dat zijn natuurlijk toch die gijzelaars.
Ja.
Want stel, ze gaan mee met de redenering van eerst de gijzelaars weg en dan gaat Israël eruit. Ik kan me voorstellen dat Hamas dan denkt van,
dan zeg
ik
je,
moet nog zien.
Oké, maar dan zeg je, laten we dan gelijk oversteken.
Ja, ja, ja. Maar goed, dat is natuurlijk, maar dat is gewoon technisch hoe dat dan eventueel zou moeten. Ja, dat zou het mooiste zijn.
Ja.
Dat zou het mooiste zijn, maar het feit blijft dat ze natuurlijk dan ook daarna, want de doelen van Hamas blijven natuurlijk hetzelfde. Hè? Van de river to the sea enzovoorts. Hamas natuurlijk daarna zal blijven onrust stoken, zou ik maar zeggen.
Ja, dus. En nog even terug. Want dat was voor de Israëliërs en misschien ook wel voor de wereld het interessantst te zien om hoe het in Amerika leeft.
Ja.
Er is een peiling gehouden waaruit blijkt dat meer dan de helft van de Amerikanen het oneens zijn met de wijze waarop Israël dit aanpakt.
Ja.
Dat zijn geen zware anti-Israëlische teksten, maar gewoon mensen die zeggen, dit is niet de manier om te bereiken wat je wil. En heel opmerkelijk, na die resolutie werd Trump om commentaar gevraagd door een hele rechtse pro-Netanyahu-krant in Israël.
Ja.
En die was het eigenlijk wel mee eens. Die zei, dit duurt veel te lang. Op deze manier verdient Israël zijn steun.
Ja.
En dat is toch een maat, kun je zeggen, van Netanyahu.
Ja.
Je kunt zeggen dat de twee Amerikaanse partijen eigenlijk allebei op dat kantelpunt staan.
Ja. Maar Trump heeft, je kunt van alles zeggen over Trump, maar volgens mij was tijdens zijn presidentschap had hij een grote afkeer van militair ingrijpen.
Ja.
Meer dan Biden. En hij schept ook op van als ik president word, zal ik de Russen en de Oekraïners, in een uurtje is het gebeurd. En ik denk dat hij dat ook van dit conflict denkt. Hij is de matchmaker. En dus je kunt van alles van Trump zeggen en vinden. Maar hier slaat hij in ieder geval een hele andere toon aan. Verrassend. En ik begrijp ook dat Israël meer en meer steun nodig heeft van de Republikeinen dan van de Democraten. Hè, dat meer van die kant komt. Dus dat is een onverwachte
geluid. Er staat een barrière op de weg die ze niet hadden verwacht.
Zomaar. Ja.
Oké. Okay. Dank, Jan-Jaap de Ruiter, Arabist, verbonden aan Tilburg University.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Dat komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 16:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Alle 27 EU-lidstaten zijn het erover eens. Er mag gepraat gaan worden met het kandidaatlid Bosnië-Herzegovina over toetreding tot de Unie. Maar eenvoudig is dat niet.
The country is showing that it can deliver on its membership criteria and on its citizens' aspirations to be part of our family. This is the good news comes now. This is the reason that we will decide to recommend to the Council to open accession negotiations with Bosnia and Herzegovina.
Ja, dat was Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Ik praat erover met Thijs Reuter, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid in de SND-fractie vanuit Bosnië. Welkom.
Ja, goedemiddag.
Ik begin maar met een beetje pesterige vraag. Waarom zouden wij Bosnië erbij willen? Wat hebben wij eraan?
De hoofdreden dat we deze regio eigenlijk, en zeker ook Bosnië-Herzegovina, uiteindelijk aan onze waardegemeenschap moeten binden, is dat als we dat niet doen, dat deze landen voortdurend ten prooi zullen blijven vallen aan beïnvloeding van buitenaf. Russische invloed, maar ook andere invloed die de regio blijvend zal destabiliseren en daarmee ook Europa blijvend zal destabiliseren. Dus het is behalve in het belang van de mensen hier ook heel erg in ons eigen belang dat we deze landen zoveel mogelijk helpen, prikkelen om dat te doen wat nodig is om dichter bij ons te komen staan. En of dat, wanneer dat dan in lidmaatschap zal resulteren, ja, dat is dan misschien zelfs van secundair belang. Het gaat erom dat we echt laten zien dat we dit willen.
Ik snap het, maar er is wel iets vreemds. Omdat als dat zo is, dan beschouwen we in onze familie van democratieën, en dat is de Europese Unie. Ja. Dan nemen we landen op, maar niet in de eerste plaats omdat ze zo'n vriendelijke democratie zijn, maar omdat ze een buffer kunnen vormen tegen de vijand. Dat was toch nooit de bedoeling van de Europese Unie?
Nou, ik zou juist zelf zeggen van niet. Want dat bufferdenken is denk ik ook juist
nou ja,
niet.
Maar het klinkt als ze bij ons horen, dan maakt dat de positie van Rusland zwakker. Om het maar even simpel te
houden. Ik begrijp wat u bedoelt. Maar we moeten ons realiseren, en dat is ook best een verhaal wat ik altijd graag vertel in Nederland. Deze regio wordt al helemaal omgeven door de Europese Unie. En we hebben er dus heel veel last van als deze regio blijft beïnvloed worden van buiten. Maar ook, het is ook deels een morele verplichting, denk ik, om te doen wat we kunnen om deze regio bij ons te betrekken. Er is hier 30 jaar geleden inmiddels oorlog geweest. De sporen daarvan zijn nog helemaal niet geheeld. Dat zien we nog dagelijks, zeker hier in Sarajevo waar ik nu ben. Maar ik was gisteren in Srebrenica. Daar hebben wij ook een geschiedenis mee met dit land.
En hoe? Vertel daar even wat meer over aan dat bezoek aan Srebrenica. Ik kom zo weer terug op waar we het over hadden. Maar het komt niet elke dag voor dat we Nederlandstalige parlementariërs horen praten over een bezoek aan Srebrenica.
Ik vond het heel belangrijk om mijn bezoek. Ik was eerder deze week in Kosovo en gisteren en vandaag dus in Bosnië-Herzegovina. Ik vond het heel belangrijk om Srebrenica ook zelf te bezoeken, nadat ik vorig jaar op 11 juli op de Nationale Herdenking heb gesproken in Den Haag. Het is heel indrukwekkend om daar te zien. Hè, de basis waar de Dutchbat-militairen de enclave Srebrenica bewaakten en waar daarnaast nu ook het hele grote kerkhof is met meer dan 8000 slachtoffers die daar begraven liggen. De directeur is heel erg gemotiveerd om ook die plek verder uit te bouwen. Maar ik heb ook later in Srebrenica zelf met bewoners gesproken die daar deels als nabestaanden van de slachtoffers gewoon nog steeds wonen of weer zijn teruggekeerd nadat ze een poosje buiten Bosnië-Herzegovina hebben gewoond. En wat je ziet is dat bijvoorbeeld de gemeente waar Srebrenica onder valt een gemeente is die in handen is van van Servische politici, een Servische gekozen burgemeester, die inmiddels tot op twee mensen na alle gemeentebeambten met een niet-Servische achtergrond ontslagen heeft of weggepest of op een andere manier. Dus de verdeeldheid en de pijn, die voel je hier, zeker als je buiten Sarajevo gaat, bijvoorbeeld naar Srebrenica, maar ook als je naar het Republika Srpska gedeelte gaat. Die voel je heel erg. En dan ben je weer terug in Sarajevo. En ik sprak vanochtend met de minister van Buitenlandse Zaken over de start van de toetreding, over wat dat men zich realiseert dat er nog heel veel werk te doen is, natuurlijk. Ja, en hij probeert natuurlijk de positieve kanten te benadrukken. Maar die andere werkelijkheid is hier natuurlijk ook in Bosnië-Herzegovina. Ja. En dat maakt het, daar heeft u natuurlijk volkomen gelijk in. Ja. Het is een ongelooflijk complex land.
U zegt zelf, verdeeld, ja. Albanese, Republika Srpska met Serviërs, de federatie van Bosniakken en Kroaten. En nou kun je zeggen, ja, wat is daarop tegen als die allemaal prettig met elkaar leven en maar wel heel bewust hun etnische achtergrond behouden, dan zou daar niks op tegen zijn. Maar ze zijn enorm verdeeld. De Republika Srpska die flirt met Servië en Rusland. Hoe kan je nou zo'n verdeeld land zo hervormen dat het deel kan uitmaken van de Europese Unie?
Ja, nee, ik denk dat er drie pijlers te onderscheiden zijn. Het eerste is dat, ondanks de inspanningen die gedaan zijn, en daar hoorden we net commissievoorzitter von der Leyen ook iets over zeggen. Ja, er is met name in het laatste jaar meer gebeurd dan in de 10 jaar daarvoor. Daar heeft ze gelijk in. Maar om nou te zeggen dat we van onze stoel moeten vallen als het gaat om de voortgang die met name bij een aantal cruciale dossiers geboekt is, is nou ook weer niet zo. Dus men realiseert zich hier dat ook. Er zal nog heel veel moeten gebeuren. Dus de eerste pijler is dat men echt hier aan de bak moet. Dit is een kans die nu geboden wordt en die zal wel gegrepen moeten worden met beide handen. De tweede pijler is dat wij als Europese Unie ook zelf het land actiever moeten ondersteunen. Een beetje de spirit van de jaren 90 met de voormalige Warschau-pact landen. We zeiden, dat was ook niet makkelijk. Hè? Het was ook niet makkelijk om Polen en Tsjechië en Slowakije bij de Europese Unie te krijgen. Maar we wilden dat toen. We waren ervan overtuigd dat dat een belangrijke stap was, dat het ons ook sterker zou maken uiteindelijk. En dat is ook gebeurd. En de derde pijler onder vooruitgang hier in Bosnië-Herzegovina is dat we als Europese Unie, dus van buitenaf naar het land toe, streng zijn op mensen zoals Milorad Dodik, die in Republika Srpska de scepter zwaait. Op mensen zoals Vucic, die vanuit Servië voortdurend probeert om eigenlijk zand in de machine te strooien. Zodra er weer een klein stapje vooruit wordt gezet, komt daar weer van buitenaf ook invloed. De Kroatische regering niet te vergeten, een lid van de Europese Unie, maar die bemoeit zich ook vrij actief met de Kroatische gemeenschap in Bosnië-Herzegovina. Daar moeten we als Europese Unie veel strenger op zijn en veel meer laten blijken. Dit is niet hoe het moet, en daar ook consequenties aan verbinden. Want dat is iets waar de Europese Unie niet altijd even sterk in is. Het verbinden van consequenties aan het gedrag van iemand als Milorad Dodik, die voortdurend de eenheid van Bosnië ondermijnt, tot en met bijna wekelijks of tweewekelijks voorstellen om zich af te schakelen.
Ja, maar wat kun je eraan doen? Het enige middel dat wij hebben is, jullie willen lid worden van de EU. Nou, als je dit zo hoort, is het de vraag of ze het allemaal wel willen. Misschien is dat maar een deel dat het wil en anderen helemaal niet. Ja. Dus wat kunnen wij daar nou aan doen?
Ja, de bevolking, de mensen hier in Bosnië-Herzegovina, die willen het volgens mij wel heel graag, maar zitten met elites, politieke elites. En dat speelt echt in alle gemeenschappen die er deels belang bij hebben om dat systeem in stand te houden. En waar drijft dat systeem nou op? En waarom zijn het ook zijn de moeilijke dossiers? Hè? De wetgeving tegen corruptie, het organiseren van de rechterlijke macht. Dat drijft natuurlijk uiteindelijk ook op financiële belangen. En ik vind, en dat is een moeilijk gesprek, maar ik ben wel tot de conclusie gekomen dat we ook hier op een gegeven moment moeten zeggen, als jullie niet voor een bepaalde tijd die stappen zetten, dan gaat dat ook consequenties hebben voor het geld wat wij steken in het overeind houden, ook van delen van de overheid hier. Dat moet op een gegeven moment in stelling worden gebracht. Dat is ook gebeurd, dat heeft ook effect gehad. En Bij Milorad Dodik bijvoorbeeld in die Republika Srpska, die leidt op dit moment echt wel onder de blokkade van een deel van het geld, met name ook geld uit Duitsland, maar ook Europees geld. Dus ik denk dat het veel beter in positie brengen van die nationale regering, het overkoepelende regering, die nu eigenlijk vrij zwak is door een driekoppig presidentschap, wat steeds moet roleren, doordat alles allemaal met elke gemeenschap moet worden afgestemd, die nationale regering veel beter in positie brengen ten opzichte van die entiteiten, zoals dat heet, en daar ook financiële consequenties aan verbinden als het niet gebeurt. Nogmaals, ik wil dat liever niet doen, want daar hebben natuurlijk ook de mensen in Bosnië-Herzegovina last van. Maar we zullen op een gegeven moment wel moeten laten blijken, ook in woord en daad, wat we willen.
Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Thijs Reuten, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid in de SND-fractie.
Een akkoord is adni 50 miljard euro's az ukránoknak. Tehát lényegében a magyarok pénzét, a tagállamok pénzét, köztük a magyarok pénzét is akarták odaadni Ukrajnának, és mondtam, hogy na ez már egy konkrét jogsérelem, álljunk meg, ezt meg kell vétóznom, ami persze jogilag nem vétó.
Ja, dat is Viktor Orbán, premier van Hongarije, over de steun voor Oekraïne, waar die eigenlijk mordicus tegen is. We hebben het over de toetreding van nieuwe landen tot de Unie. Dat is vaak een succes gebleken. Maar met Hongarije zien we dat het ook tot problemen kan leiden. Haal je jezelf niet nog een extra probleem op de hals met zo'n instabiel land als Bosnië? Vooral de manier waarop u het zojuist beschreef. Het kan helpen om de bufferfunctie van Europa te versterken. Maar tegelijkertijd dreigen we met het inhouden van geld. Nou, zo goed gaat het dus nog niet. Is dat gewoon die vergelijking met een land als Hongarije, die dringt zich toch op?
Ja, nee, maar het is terecht ook dat we dat punt ook centraal stellen. Hè. Even voor de helderheid ook, het is zeker niet mijn bedoeling om wat dat betreft te gaan morrelen aan de criteria die met name over rechtsstaat en democratie gaan. Dat zou ook raar zijn, want ik hou mij juist ook heel veel bezig met het herstel, het noodzakelijk herstel van die rechtsstaat in Hongarije. En ik ben een van de grootste criticasters ook van het optreden van de Europese Commissie ten aanzien van Hongarije, met het vrijgeven van geld wat bevroren had moeten blijven, naar mijn smaak. Maar daar ligt tegelijkertijd ook wel een deel van de oplossing, zowel voor de nieuwe landen die erbij zullen gaan komen, als voor intern binnen de Europese Unie met de huidige lidstaten. En dat is dat we gezien hebben dat de eerste keer dat Orbán iets van in beweging kwam met herstel van de rechtsstaat, dat was toen we effectief aan de slag gingen met het bevriezen van geld. Dat was eerst 5 miljard, dat werden er 12. Dat waren er eind van vorig jaar 30 miljard die bevroren waren inmiddels. Dat betekent dus dat dat wel degelijk een prikkel is die kan leiden tot verbetering. Het is cruciaal dat we in de Europese Unie zoals die nu is ook zorgen dat we mechanismes versterken die rechtsstaat beschermen. Want laten we daar ook niet naïef in zijn. Wat er in Hongarije is gebeurd, is niet per se iets wat tot Hongarije beperkt blijft. Dat kan ook in andere lidstaten gebeuren. In Polen is het gelukkig door de kiezer,
ja, is goed afgelopen, kun je zeggen,
de goede kant op gegaan. Ja. Nee, maar dat is niet, het is niet een zekerheid dat die rechtsstaat en die democratie altijd vanzelfsprekend zijn. En juist de Europese Unie moet een dam zijn, moet een bescherming zijn tegen de ondermijning van die democratie van binnen en van buitenuit. En dan naar de nieuwe lidstaten. Ik denk dus dat we bij nieuwe lidstaten ook moeten zorgen dat we die mechanismes, die strengere mechanismes, meteen bij de toetreding ook actief inzetten. Niet zoals bij Hongarije wachten tot het eigenlijk al te laat is en dan gaan repareren. En dat betekent dus ook iets voor de huidige lidstaten. Want je kunt niet aan een nieuwe lidstaat die gaat toetreden strengere eisen opleggen dan dat je intern met de Europese middelen en de Europese begroting doet. En ik denk dus ook dat we toe moeten, en dat staat ook in niet alleen in ons verkiezingsprogramma overigens, maar ook in meerdere programma's, naar een versterkte conditionaliteit, zoals dat heet. Dus een versterkte koppeling van al het Europees geld met democratie en rechtsstaat.
Ja, maar als je,
geen misverstand over zijn.
Maar kun je zeggen dat als we dat een tijd geleden hadden gedacht, laten we zeggen zo rond 2004, 5, 6, dat we dan met Bulgarije en Roemenië ook wat voorzichtiger zouden zijn geweest?
Nou, we zijn ook met Bulgarije en Roemenië voorzichtiger geweest, want die hebben bovenop de eisen waar ze toch al aan moesten voldoen vanwege de Europese verdragen ook nog een extra mechanisme meegekregen, wat ook veel langer dan gepland uiteindelijk in stand is gebleven. En nogmaals, meneer Hammelburg, ik ben de laatste die zegt dat het allemaal overal perfect is. Maar als je ziet hoe ver we zijn gekomen, hè, met landen als Polen, maar ook met Roemenië en Bulgarije, die nu ook inmiddels aan de zeer strenge voorwaarden voor Schengen hebben voldaan, dan is het natuurlijk ook een heel groot succes. Hè? We kunnen natuurlijk moeten natuurlijk ook wel een beetje trots zijn op het feit dat er zoveel landen ook nog steeds lid willen worden van die waardegemeenschap. Dus ik denk dat het zeker zo is dat het elke keer moeilijker wordt om lid te worden, omdat we ook strenger zijn. Maar het betekent ook echt iets voor onze Unie zelf. Hè. We moeten dus twee dingen tegelijk doen en dat maakt het nog extra moeilijk. We moeten zorgen dat we die landen erbij proberen te krijgen. Maar tegelijkertijd ook intern hervormen. Want we zien ook dagelijks in Europa nu dat de rechtsstaat en de democratie niet vanzelfsprekend zijn. Ik verwijs ook alleen maar vandaag naar het nieuws van de Tsjechische geheime dienst. Hè, de invloed van Rusland ook op politici in de Europese Unie. Moeten we echt heel scherp op zijn.
Ja, u zegt dus, Bosnië moet net als de andere staten een enorm traject door. We weten zelfs nog niet eens hoe dat traject er nou precies uitziet. Hè, hoe die gesprekken lopen. Wat nou eerst en wat daarna en zo. Praat u daar ook over met de Bosniërs? Van hoe zullen we het aanpakken? Hoe zien wij de manier om dit aan te pakken?
Nou ja, ze weten zelf goed dat er nog een soort van voorwaarde aan de start van die gesprekken zat. Hè, want er moeten nog wel een paar dingen gebeuren, omdat je... Ja, dat is heel ingewikkeld, maar je kunt wel zeggen, we zullen de onderhandelingen gaan openen als deze en deze hervormingen er zijn. Dat is een besluit waar ze ook ontzettend blij mee zijn. Maar ze weten ook dat, en dat heb ik ook weer gezegd in diverse gesprekken, dat als er bepaalde zaken niet gebeuren, niet aan voldaan wordt, dan valt er natuurlijk, dan kun je die onderhandelingen wel openen, maar dan is de vergadering duurt ook heel kort, zou ik maar zeggen. Ja. Want dan kan het zogenaamde screeningsproces, dat is ook weer heel ingewikkeld, maar wat er moet gebeuren eigenlijk in die eerste fase van die onderhandelingen, is dat heel minutieus elk stukje wetgeving wordt vergeleken met de eisen waar het aan moet voldoen. Noord-Macedonië bijvoorbeeld, die is daar al meer dan een jaar alleen al met die screening nu bezig. Hè. Met hun zijn de onderhandelingen al geopend enige tijd geleden. En die zijn met die screening van die wetgeving bezig. Nou, Bosnië-Herzegovina, om het heel eenvoudig te zeggen, kan eigenlijk nog niet aan die screening beginnen, omdat er eerst nog een paar wetten moeten worden aangenomen naast wat er het afgelopen jaar is gebeurd.
Eén heel kort vraagje nog. Er komen Europese parlementsverkiezingen. Het zou kunnen zijn dat leidt tot een ruk naar rechts en dat we dan helemaal niet meer staan te springen om meer EU.
Ja, ik hoor ook veel en ik lees ook peilingen er zal ongetwijfeld het een en ander verschuiven in het Europees parlement. Tegelijkertijd ben ik hoopvol dat in het Europees parlement zelf er nog steeds een heel grote meerderheid zal zijn die juist die Europese samenwerking wil versterken. Die ook ziet dat als we nou iets nodig hebben in deze tijd, in de tijd waarin er weer oorlog is in Europa. 30 jaar geleden was het in Joegoslavië. Nu met de Russische agressieoorlog in Oekraïne. Dan hebben we die Europese samenwerking meer nodig dan ooit. Als bescherming, zoals ik al eerder zei, tegen het ondermijnen van rechtsstaat en democratie binnen Europa. Maar ook als een beschermwal tegen autocraten zoals Poetin. Die er alles aan zullen doen om ons op elke manier dan ook te zullen ondermijnen. En helaas, moet ik zeggen, hebben we daar in extreem rechts, of ze nou uit Frankrijk komen, uit Duitsland of uit Nederland, geen goede bondgenoot. De rechtsstaat, maar ook de bescherming tegen autocratische dreiging van buiten is niet in goede handen bij extreemrechtse partijen, omdat die juist de Russische boodschappen, de Russische propaganda eigenlijk onze samenlevingen inbrengen. En ik maak me daar veel zorgen over. Ik hoop ook dat we daarover de komende weken in de campagne naar de Europese verkiezingen ook het debat aan kunnen gaan.
Dank, Thijs Reuten, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid in de SND-fractie.
Postma in Amerika.
Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Trump verdient bij als bijbelverkoper.
Ja, hij gaat nog net niet langs de deuren, maar in de aanloop naar Pasen verscheen hij met een mooie aanbieding. Een God Bless the USA Bible. Kost maar $60, dus dat is eigenlijk niets. En je krijgt dan een bijbel met ook de onafhankelijkheidsverklaring, de grondwet en alle andere belangrijke documenten rond Amerika. Ik heb heel veel gedachten bij, jij vast ook, maar voordat we horen hoe Trump dit dan verkoopt, eerst maar even een serieuze. Hier zit namelijk wel echt een serieus aspect aan ook. Een bijbel met al die staatsdocumenten, dat is dus eigenlijk weg met de scheiding van kerk en staat en daarvoor in de plaats christelijk nationalisme. En dat is ook veel wat ik bij zijn supporters terugzie.
Bill of Rights, the Declaration of Independence and the Pledge of Allegiance are all part of this God bless the USA Bible. And all Americans need a Bible in their home and I have many. It's my favorite book. It's a lot of people's favorite book.
Ja, hoe hij dit dan aanprijst is wel weer mooi, hè? My favorite book. Ja. Want als ik hem zo hoor, dan denk ik ook niet dat er eigenlijk maar iemand is die meteen gelooft dat Trump ook echt die Bijbel op zijn nachtkastje heeft liggen. Ter illustratie, dit is uit een eerder interview waarin hij gevraagd wordt of hij ook een favoriet Bijbelvers heeft.
The Bible means a lot to me, but I don't want to get into specifics.
Even to cite a verse that
no,
you like.
No, I don't want to do that.
You're an Old Testament guy or a New Testament guy?
Probably equal.
Ja, ja.
Equal. Ja. Doe me een beetje aan Sarah Palin denken.
Ja, het doet mij denken aan mijn kleindochters als ze ergens geen antwoord op weten. Dat lijkt het meer. Ja. Hey, Trump werd deze week miljarden rijker, althans op papier, want zijn sociale mediabedrijf ging naar de beurs. Maar niet iedereen is enthousiast over het aandeel.
Nee, Trump die heeft een meerderheidsbelang. Dus de miljarden krijgt hij erbij op papier. Maar hij mag die aandelen alleen het komende half jaar niet verkopen. Dus het is echt even op papier nog. En ik zag vooral een opvallende tegenstelling in de reacties binnen Fox. Want bij Fox News waren ze heel enthousiast. Hoe Trump met zijn bedrijven een alternatief geeft voor de censuur van Big Tech, zeggen zij. Hoe ongelooflijk succesvol Trump is als zakenman. Hoe populair is, hij is. En media die negatiever waren, die werden echt neergesabeld. Op andere zenders hoorde je bijvoorbeeld de waarschuwingen dat de waarde van het aandeel nogal opgepompt is door de hele hype eromheen. En dat het meer op een meme stock lijkt. Een aandeel dat wordt gekocht omdat het een populair of gehyped merk is, niet vanwege de waarde die het heeft. Dus er waren veel waarschuwingen. Nou, dat vonden ze bij Fox News dus maar onzin. Prietpraat van Trump-haters, zeggen ze dan. En ik kreeg toch het idee dat ze bij de zusterzender Fox Business dat gehoord hadden.
There's big supporters will buy it. But at some point, if this thing doesn't make money soon, they're going to be called bag holders, not supporters. They'll be holding a bag.
But you're a hater.
Yes, that's called stock market analysis. That doesn't lose you money, by the way. Other journalists may tell you to buy meme stocks, but they cost you a lot of money.
Ja, ja. Dit zijn speculanten onder elkaar, zal ik maar zeggen. Jan, Biden haalt ondertussen geld op voor zijn campagne en hij haalt daarvoor alles uit de kast.
Ja, vandaag is hij met voormalig presidenten Obama en Clinton in New York. Ook een hoop sterren daarbij. Radio City Music Hall, iconische zaal is dat, hè? Een mooie plek in New York.
Ja, 5800 plaatsen, Jan.
Ja, ook geen kleine zaal. Dus echt een fantastische plek. En Lizzo is daar dus, Queen Latifah. Het wordt gepresenteerd door Stephen Colbert. Dus allemaal sterren. En in die zaal, in al die stoeltjes daar, een hele hoop grote en kleinere geldschieters. Want dit draait natuurlijk allemaal om geld. Biden heeft tot nu toe al behoorlijk meer geld binnengehaald dan Trump voor de campagne. Wil hij zo houden. En ze willen hier in één avond $25 miljoen binnenhalen. Maar het gaat ook om het beeld natuurlijk. Want nu staan de twee meest recente oud-presidenten met Biden op een podium. Twee mannen die nog steeds populair zijn, vooral Obama natuurlijk. En die moeten ook laten zien dat de hele partij achter Biden staat. En ook een beetje nostalgie natuurlijk richting de good old days.
Ja, veel Amerikanen zouden liever twee andere kandidaten zien dan weer Trump en Biden. En een Texaan speelt daarop in. Vertel nog even kort hoe dat in elkaar zit.
Ja. Veel mensen willen inderdaad iemand anders. Horen wij allebei ook vaak, hè. Dustin Eby heet die man. Die ziet de kans. Hij is een 35-jarige wiskundeleraar uit Texas. Wil aan de verkiezingen meedoen. Ook omdat hij een andere kandidaat wil. En om dat voor elkaar te krijgen, heeft hij nu zijn wettelijke naam laten veranderen. En lokale media zeggen dat dit ook echt zo is. Dat dit echt heeft gedaan. Een foto van zijn rijbewijs erbij. Dustin heeft nu als voornaam Literally. En zijn achternaam Anybody Else. De FEC, die dit allemaal controleert, de verkiezingen, die denken nog dat het een grap is, maar hij zegt echt dat hij hiermee door wil gaan. Dus misschien zie je straks wel in Texas en op andere plekken onder Trump en Biden de optie Literally anybody else.
Oké. Dank, Amerika-correspondent Jan Postma. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de BNR-app of je favoriete podcast-app. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.